voor onze luisteraars thuis. De schriftlezing, dat is Markus 4, de versen 26 tot en met 41. Markus 4. In de naam van de Vader, die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon, die zondaren verlost. In de naam van de Heilige Geest, die zondaren vernieuwt. De drie-enige God is onze hulp en onze verwachting. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader. Door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen samen gaan zingen gemeente uit Psalm 65, het eerste vers. De lofzang klimt uit Sion's zalen tot u met stil ontzag. En het vijfde vers, het gebruis der zee, doet gij bedaren, daar gij haar golven stilt. Psalm 65, vers 1 en 5. lezen met elkaar uit het evangelie naar Marcus hoofdstuk 4, de versen 26 tot en met 41. Zingen we in aansluiting daarop uit Psalm 89, het vijfde vers. Gij temt de woeste zee, zij luistert naar uw wil. En als u daar de naam Rahab tegenkomt, dan mag u bedenken dat dat een zeemonster is, zoals het in het Oude Testament wordt getekend. Psalm 89, vers 5, na de schriftlezing, Marcus 4, vers 26 tot en met 41. En hij, Jezus, zei: alzo is het koninkrijk Gods gelijk of een mens het zaad in de aarde wierp, en voorts sliep, en opstond nacht en dag, en het zaad uitsproot en lang werd, dat hij zelf niet wist hoe. Want de aarde brengt vanzelf vruchten voort. Eerst het kruid, daarna de aar, daarna het volle koren in de aar. En als de vrucht zich voordoet, terstond zendt hij de sikkel daarin, omdat de oogst daar is. En hij zei: waarbij zullen wij het koninkrijk Gods vergelijken? Of met welke gelijkenis zullen wij het vergelijken? Namelijk bij het mosterdzaad, dat wanneer het in de aarde gezaaid wordt, het minste is van al de zaden die op de aarde zijn. En wanneer het gezaaid is, gaat het op en wordt het meeste van al de moeskruiden en maakt grote takken, alzo dat de vogelen des hemels onder zijn schaduw kunnen nestelen. En door vele zulke gelijkenissen sprak hij tot hen het woord, nadat zij het horen konden. En zonder gelijkenis sprak hij tot hen niet, maar hij verklaarde alles zijn discipelen in het bijzonder. En op dezelfde dag, toen het nu avond geworden was, zei hij tot hen: laat ons overvaren aan de andere zijde. En zij, de scharen gelaten hebbende, namen hem mede, gelijk hij in het schip was. En er waren nog andere scheepjes met hem. En er werd een grote storm van wind, en de baren sloegen over in het schip, alzo dat het nu vol werd. En hij was in het achterschip, slapende op een oorkussen. En zij wekten hem op en zeiden tot hem: meester, bekommert het u niet dat wij vergaan? En hij, opgewekt zijnde, bestrafte de wind en zei tot de zee: zwijg, wees stil. En de wind ging liggen en er werd grote stilte. En hij zei tot hen: wat zijt gij zo vreesachtig? Hebt gij geen geloof? En zij vreesden met grote vrezen en zeiden tot elkander: wie is toch deze, dat ook de wind en de zee hem gehoorzaam zijn?
Oh.
Hoe wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen, belijdenis van ons algemeen onbetwijfeld christelijk geloof, met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En aan ieder van u spreken in zijn, in haar hart aldus. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter hel. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving van de zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. De tekst voor de bediening van het woord vindt u in het laatste gedeelte dat we hebben gelezen. De versen 35 tot en met 41 van Marcus 4. Jezus stilt de storm. Zullen wij samen bidden om de zegen van de Heere? Machtige en trouwe Heere in de hemel. Wij mogen ons hart opheffen tot U, die in de hemel zit, maar die niet op afstand is gebleven, maar die helemaal betrokken is bij deze aarde en bijzonder bij uw kerk. Dat hebt u getoond door uw Zoon te zenden naar deze wereld, naar dit oord van vijandschap tegen u. Want u had die wereld zo lief dat u haar niet aan het verderf wilde prijsgeven. En dat evangelie van uw opzoekende liefde mag elke zondag weer klinken. En u, Heer Jezus Christus, hebt uw bloed toch gegeven, opdat wij langs die weg tot de troon van de genade zullen gaan. Bidden, dat is toch aankloppen aan uw troon, Heere. En dat willen we heel eerbiedig doen vanmiddag, wetend dat wij, zo vuil als we in onszelf zijn, nooit voor u kunnen bestaan, maar dat we een beroep mogen doen op het volkomen en volbrachte werk van uw Zoon. Hij is aan uw rechterhand, hij bad al op aarde, hij zet zijn gebed voort in de hemel, en wij bidden u, o hemelse Vader, zie ons aan in hem. Zie eerst op uw Zoon en zie dan naar ons, en reken ons zijn verdiensten toe. Dan is het goed en dan komt het ook goed. Nu hebben we vanmiddag uw woord weer mogen openen. En het mag bediend worden. Heren, wilt u zelf voor dat woord een weg banen naar ons hart? Er kunnen zoveel blokkades zijn. Belemmeringen in onszelf. Onze gedachten kunnen zomaar afgeleid zijn. Ons hart kan zo op slot zitten. Dat zit het van nature ook bij ieder van ons. Heren, opent u het alstublieft. En waar het open ging, laat daar uw woord opnieuw binnen mogen komen. En laat uw woord tot rijke vertroosting en bemoediging mogen zijn voor alle die u kennen. Die ook zo met de stormen van het leven te maken kunnen hebben. Misschien zit iemand er wel middenin. Ongetwijfeld zijn ze er onder ons. Heren, wilt u spreken en ons doen luisteren? Zoals Samuel het vroeg. Spreek, Heren, uw knecht hoort. Die luisterhouding, schenk ons die, dat het van binnen echt stil mag worden. Heren, dat al die stemmen die in ons kunnen heersen eens tot zwijgen gebracht mogen worden. Dat alles eens mag wegvallen. Dat het een ontmoeting mag zijn tussen u en ons hart. We bidden zo van u, zoekt u een ieder van ons op. Dat kunt u. Midden in een kerk met mensen kunt u ieder persoonlijk benaderen. En u weet precies wat ieder nodig heeft. U kunt dat ook uitdelen. Wil daarvoor de bediening van uw woord gebruiken, Heere. En wie u nog niet echt met hun hart kennen, trek ze toch tot u. Omdat ze niet verloren gaan in de laatste storm die straks zal komen. Zegen onze jongeren. Ze staan vaak voorop in allerlei ontwikkelingen die plaatsvinden, waar ze een antwoord op moeten bedenken, hun houding in moeten bepalen. Help hen, Heer, in alle dingen waar ze mee bezig zijn, in de keuze van een beroep, van een opleiding, de keuze van een levenspartner, maar vooral toch ook, Heer, de allerbelangrijkste keuze, de geloofskeuze. Laten ze die door uw genade mogen maken voor u en voor uw dienst. Dat de liefde van u hun hart mag raken. Dat ze niets liever willen dan hun leven besteden tot uw eer. Daar waar u hen zelf stelt en roept. Zegen alle ouders. In de opvoeding van hun kinderen. Wat is dat een moeilijk werk, Heren. Dat kunnen ouders nooit van zichzelf. Maar we mogen bidden om wijsheid. U hebt het beloofd, als het ons aan wijsheid ontbreekt, dat we die van u mogen vragen. En dat u mild geeft en niet verwijt, dat u die wijsheid schenkt. We bidden voor ouders die moeite hebben met een van hun kinderen, of misschien wel met meerdere, ze niet in de hand kunnen houden, of met psychische problemen te maken hebben. Heer Jezus, we lezen ook zo vaak dat er een vader of een moeder met de nood van zoon of dochter bij u kwam. En dat mogen we vandaag toch nog doen. Als wij vastgelopen zijn, als we het niet meer weten, Heere, help mij, geef me uitkomst. Betoon uw liefde en uw trouw ook in zulke omstandigheden. We bidden u voor heel uw kerk, Heere. Uw kerk die nog altijd door de stormen van deze wereld heen moet, die nog niet in de veilige haven is. We bidden u voor hen die vervolgd worden omdat ze uw naam, Heer Jezus, belijden. Wat kunnen ze het moeilijk hebben? Wat kan de last zwaar zijn? Wat kan de druk groot zijn om uw naam te verloochenen? Om te zwijgen over u? Heere, geeft u moed en kracht om te volharden. Als het erop aankomt, om te getuigen van u tegenover bewakers, medegevangenen, beulen soms zelfs. En we bidden u, zegent u dat getuigenis, dat op die manier vijanden worden ingewonnen voor u. Wij bidden voor Israël. In deze lijdenstijd belijden we het. Het zijn de Joden, niet Heer Jezu, die u kruisten. Ik ben het die u dat heeft aangedaan. We hebben het vanmorgen gehoord. U bad om uitstel van het gericht, Heere Jezus, ook voor de Joden. En dan mogen wij u vragen. Laat op grond van uw eigen belofte Israël tot de overgave aan de Heere Jezus Christus mogen komen. Wij bidden u voor alle mensen in de wereld die uw naam niet kennen. Omdat ze er spoedig mee bekendgemaakt worden. We bidden voor mensen in onze eigen nabije omgeving. Die de naam van u alleen maar kennen als een stopwoord. Heere, geef dat ze zullen zien welk heil er in uw naam gelegen is en dat ze zo anders uw naam zullen gaan aanroepen. We bidden voor hen die afgehaakt hebben van de kerk. En ze zijn er bij duizenden tegelijk per jaar. O God, we kunnen ons machteloos voelen. Hoe krijgen we ze terug? Grijpt u ze in het hart en laat dat wat ze meegekregen hebben toch nog weer boven komen en gaan spreken. Het zaad van het evangelie kan soms lang stil liggen voordat het opkomt. Er kunnen ouders in de kerk zijn die denken aan een zoon of dochter die afgedwaald is. Heere, gedenk uw verbond. En zo mogen wij onze ogen richten op u. Gelukkig maar, Heere, dat we het niet van mensen hoeven te verwachten. Als de kerk en als de voortgang van het evangelie een menselijke zaak was, dan was het een failliete zaak. Maar omdat het uw zaak en uw roem en uw eer geldt, is het nooit een failliete zaak. Integendeel, de zaak van uw grote koning, daar staat het altijd goed mee in de wereld. Maar dan mogen we het u ook dringend toch vragen, heren, laat dat dan ook in het werelddeel waarin wij leven, en in het land waartoe wij behoren, zo mogen zijn dat uw woord weer heerschappij gaat voeren, en dat het plaatje er weer anders uit gaat zien. Want nu is West-Europa het enige deel van de wereld waar de kerk achteruit gaat. Maar heren, zo hoeft het toch niet te blijven, al zouden we het wel verdiend hebben. Want we hebben zoveel voorrechten gehad. Maar we bidden u, o heren, neem alstublieft de kandelaar van uw woord niet weg. Maar laat de bazuin van het evangelie ook onder ons een helder geluid mogen geven. En het vuur mogen branden meer en meer. En laat ieder van ons persoonlijk in dat machtige werk van u in deze wereld betrokken worden. Weer de boze van ons, heren, want u hebt hem overwonnen. Hoor ons gebed en zegen ons in spreken en luisteren. Ja, in alle onderdelen van deze dienst. Wij vragen het u om Jezus wil. Amen. We willen samen gaan zingen ter inleiding op de bediening van het woord uit Psalm 107, vers 13. Waar ook zo'n storm beschreven wordt, dan beeft het al, dan steken de golven het hoofd omhoog. Zij dansen, waggelen, vallen gelijk een dronken man. Doch toen ze in het gebed tot Israëls Heer zich wenden, heeft hen zijn arm gered uit angsten en ellende. Hij doet de storm bedaren. De golven zwijgen stil. Psalm 107, vers 13, 14 en 15. zingen we na het amen van de bediening van het woord uit Psalm 93, vers 2. Gij hebt uw troon van eeuwigheid gegrond. En vers 3, maar Heer, gij zijt veel sterker dan het geweld. Psalm 93, vers 2 en 3. Gemeente des Heren, het maakt wel verschil of je bij een bepaald gebeuren zelf aanwezig bent geweest of dat je het hebt van horen zeggen. De evangelist Marcus beschrijft zijn evangelie zoals hij het opgetekend heeft uit de mond van Petrus. Dus we kunnen met evenveel reden en recht zeggen dat Marcus het evangelie volgens Petrus is. Je merkt het aan allerlei details in de beschrijving. Petrus is er zelf bij geweest. En dat blijkt ook wel in deze geschiedenis van de storm op het meer. Marcus vertelt het veel uitgebreider, veel gedetailleerder dan bijvoorbeeld Lucas. Het gaat om de vraag, wie is er sterker? De Heer Jezus of de duivel? Nou jongens en meisjes, als ik dat nou eens aan jullie vraag. Wie is er nou sterker? De Heer Jezus of de duivel? Steek je vinger eens op. Ja, gelukkig dat je dat zegt, hè? De Heer Jezus. Dat lijkt heel logisch om dat te zeggen. Ja, maar als het nou heel moeilijk is in je leven, dan zie je dat niet zomaar. Want denk erom, de duivel bestaat echt. En het is een grote lelijkerd. Hij wilde niet dat de Heer Jezus op aarde zou komen om zijn werk te doen, om zondige mensen te verlossen. Hij wil ook niet dat jij en ik vandaag tot het geloof in de Heer Jezus zullen komen. Hij kan heel gemeen naar de hoek komen. En dat zien we ook in de geschiedenis van de storm op het meer. En als er storm is, dan giert de wind om het huis. Als je dan op de fiets zou zitten, dan stap je maar af, want je zou zo weggeblazen worden, nietwaar? Zo zou dat zomaar kunnen gebeuren. En als je in een bootje op het meer zit, dan dreigt het bijna om te slaan. Ja, zo kan het geweldig stormen in je leven. En zo kan het ook stormen in het leven van een kind van God. Dat wil zeggen, er kunnen er allerlei dingen voorkomen die heel moeilijk zijn. Zodat je denkt, het gaat helemaal verkeerd. Ik red het nooit. Maar in deze geschiedenis zien we wie de Heer Jezus wil zijn voor de zijnen. Het woord van de Heer komt vanmiddag naar ons toe onder het thema Jezus stilt de storm. Drie dingen. In de eerste plaats zien we de nood. Als tweede de redding. En tenslotte de uitwerking. Jezus stilt de storm. De nood, de redding, de uitwerking. Aan de oevers van het meer van Galilea in het noorden van Israël is de Heer Jezus de hele dag druk bezig geweest. Hij heeft het woord van zijn vader gepredikt, waar hij maar kon. Hij heeft tot de mensen gesproken in gelijkenissen, beeldende verhalen om de geheimen van het koninkrijk maar duidelijk te kunnen maken. En steeds als hij gelijkenissen verteld had, nam hij zijn discipelen even apart om hen de uitleg ervan te geven. En zo spant de heiland zich in om mensen te behouden. Toen en vandaag nog net zo. En wat moet hij moe zijn geweest na zo'n dag van ingespannen bezig zijn. Jezus was ook echt mens. En dan op de avond van die dag die van voor en achter gevuld is geweest met zijn prediking, laat hij de mensen achter op het strand bij de zee. En geeft hij zijn discipelen de opdracht om naar de overkant te varen. En dat doen ze. We lezen, ze namen hem mee gelijk hij in het schip was. Dat is een prachtig zinnetje. Dat betekent, ze namen hem mee als prediker. Als gezondere door zijn vader. Als u even terugkijkt naar vers 1 van Marcus 4, dan ziet u daar dat hij het scheepje gebruikt heeft als preekstoel. Er kwam een geweldige schare bij hem, zo dat hij in het schip gegaan zijnde neerzat op de zee. En de gehele schare was op het land aan de zee. En hij leerde hun veel dingen door gelijkenis. Ze nemen hem dus mee als profeet die spreekt van hun verlossing. Nou kun je dan niet zingen? We hebben vader, zoon aan boord en veilig strand voor het oog. Ach, het is prachtig weer. De zon begint onder te gaan, de avond valt. En de golfjes kabbelen zo tegen dat bootje aan. En als het licht van de ondergaande zon zo over dat meer valt, dan is het net alsof je op een gouden plein staat. Alsof er iets van de hemel in je ziel daalt. Alles ademt een bijna volmaakte rust en harmonie. En achter dat scheepje waarin de Heer Jezus zich bevindt, is nog een aantal andere vaartuigjes dat met hem meegaat. Je zou kunnen zeggen, het is een kleine vloot waarbij het scheepje waarin de Heer Jezus zich bevindt het vlaggenschip is. En zachtjes glijden ze naar de overkant, zoals je soms van die zeemeeuwen ziet dobberen op het water van de zee, nietwaar? Heel rustig. En gemeente, kan het zo ook niet vaak zijn als je de Heer nog maar pas hebt leren kennen. Misschien zijn er jonge lui in de kerk die zeggen, nou, ja, ik mocht inderdaad komen tot de overgave aan de Heer Jezus. En het is zo mooi in mijn leven. En het kan niet meer stuk en je bent enthousiast. En je denkt, nou, het kan alleen nog maar goed gaan. Want nu is mijn blijdschap en vrede als een kalme zee, sinds Jezus nu woont in mijn hart. We gaan van kracht tot kracht steeds voort. En we denken dat we voor de wind af naar de hemel gaan. En dan ineens, zo volkomen onverwacht, terwijl niemand er erg in heeft, trekt de hemel dicht en pakken zich donkere wolken samen. En het wordt een inktzwarte lucht. En plotseling schiet de wind tevoorschijn vanuit die bergketens daar in het noorden, boven dat meer van Galilea. En in één keer slaat die wind bovenop dat water van dat meer. En Matthäus, die gebruikt in zijn weergave het woord seismos. Nou, dat kennen we wel vanuit het woord seismografen. Dat heeft dus alles te maken met een aardbeving. Dus zo moeten we dat ongeveer voorstellen. Dat het begint te beven en te schudden daar, dat het een lieve lust is. En terwijl dat water met bakken uit de hemel valt, worden de watermassa's opgezweept tot huizenhoge golven. Het is van het ene moment op het andere een spookachtig gebeuren geworden daar op dat meer dat zo even nog zo heel vlak als een spiegel was. Het is een van die beruchte stormen zoals die daar kunnen voordoen in de landstreek, die het alleronverwachtste kop kunnen opsteken. En dat scheepje met de meester en de discipelen erin wordt nu eens opgetild tot aan de wolken en dan wordt het weer neergesmakt tot in de diepte. En wat die stoere mannen ook doen om het water buiten boord te houden, het lukt ze niet, het scheepje loopt alleen maar vol. Nou zijn die discipelen vissers, dus die zijn niet voor een kleintje vervaard. Die zijn echt wel wat gewend, het stormt wel eens vaker. Ja, ze voelen het op hun klompen wel aan. Dit is abnormaal, dit gaat niet goed. Als dit zo nog even doorgaat, dan zinken ze. En een radeloze angst maakt zich van deze mannen meester. Maar dit is ook niet zomaar een storm, gemeente. Want als wij Gods woord op dit punt nagaan, dan blijkt de zee meer dan eens het domein van demonische machten te zijn. In de psalmen bijvoorbeeld kom je dat verschillende keren tegen. Denkt u maar aan die psalm 89 over Rahab, dat zeemonster dat zich verheft en dat de zee doet kolken. En we kunnen even een hele grote sprong nemen naar Openbaring 13. Daar wordt gesproken over de volkerenzee. En wat komt daaruit voort? Daar komt de antichrist uit voort die de hele volkerenwereld in beweging brengt en achter zich aantrekt. Die zich tegen God en zijn Christus verheft. Wij moeten hier dus in die storm op het meer van Galilea in de eerste plaats een aanval zien van de duivel op de Heer Jezus. Zoals we het steeds weer tegenkomen in het evangelie, dat de duivel erop uit is om de Heer Jezus voor zijn tijd uit de weg te ruimen. Nou, hij heeft verschillende pogingen ondernomen. De ene keer dan stelt hij de Heer Jezus op de dakrand van de tempel en wil hem vandaar naar beneden laten springen. En dan weer wil hij door middel van de fariseeën de Heer Jezus van een stijl te werpen. En hier is weer die duivelenmacht in de weer om Jezus uit de weg te ruimen. Ja, want slaat u maar even een blik op hoofdstuk 5. De heiland gaat naar de overkant om een legioen boze geesten uit te drijven uit één bezetene. En dat moeten ze voorkomen. De duivel ziet hier zijn kans schoon. Want kijk, Jezus slaapt. Nu kan Satan toeslaan. Dat hele schip met man en muis, met meester en leerlingen naar de kelder jagen. En weet u waarom die daar zo op gebrand is? Dan komt er geen Golgotha. Dan zal er geen dag komen waarop de schuld van de kerk betaald wordt. Dan zal God niet aan zijn eer komen. Dan blijft hij, Satan, de overste van deze wereld. Ziet u, gemeente, hoe het erom spant, waar het hier ten diepste om gaat? En wat Satan nu probeert bij de heiland van zondaren, dat doet hij ook bij Jezus' volgelingen. Bij allen die met Jezus in het schip zijn. Ook vandaag. Er leek in die tijd van de eerste liefde tot de Heere Jezus niets te kunnen gebeuren. Maar zo blijft het niet. Vroeg of laat gaat het stormen in je leven, kind van God. En de Heere laat zien, zoals hij de duivel toeliet om de Heere Jezus te verzoeken in de woestijn. We lezen zelfs, de geest dreef hem naar de woestijn om verzocht te worden door de duivel. Zo kan hij ook de stormen in het leven van zijn kinderen loslaten, toelaten. En dat valt niet mee, gemeente. En terwijl Satan je op de zeef neemt en je probeert ten onder te laten gaan, beproeft de Heere het geloof van zijn kind. Herkent u dat misschien? Het werd in één keer zo donker in je leven. De storm stak op. Dat leed, dat diepe verdriet, dat gemis, dat kwam. Die tegenslag, die teleurstelling in mensen. Die aanvechting van de boze, die verleiding tot zonde. Er werd je zoveel uit handen geslagen. En je dacht niet verder te kunnen. En ondertussen Satan maar stoken. Weet u wel, dat stemmetje van binnen dat zegt. Kap er toch mee met zo'n God. Zie je wel? Nou jij hem nodig hebt, dan is hij er niet. Het is nooit wat geweest met jou. Je hebt het je allemaal maar ingebeeld. En je kunt er soms niet meer tegenover. Eén ding, broeder of zuster of jongere. Als je dat herkent in je leven, juist ook vanuit de relatie met de Heere, bedenk dan dat een kaper nooit op een leeg schip afkomt. Satan komt altijd op een vol schip af. Dat hij je aanvalt is een teken van het werk van God in je leven. Dan ziet hij iets van de Heere Jezus in. En dat werkt bij hem als een rode lap op een stier. Daar komt hij op af. Dan leid je om Christus wil. Ja, denkt iemand, dat zegt u nou wel, maar daar heb ik op dit moment helemaal niks aan, want ik zit er op dit moment tot over mijn oren in. Het gaat verkeerd. En terwijl niemand het merkt, roept, schreeuwt u het soms op het moment dat er niemand in de buurt is, het uit tot God. Heere, waar bent u dan? En als we het ook een beetje breder trekken, gemeente, zo kan het toch ook met de kerk als geheel zijn. Als je ziet wat er een stormen over de kerk kunnen gaan. Om maar een paar dingen te noemen, als je denkt aan de schriftkritiek die zich breed maakt. Is het waar wat God gezegd heeft? Wel nee, dat moet je een beetje anders lezen. Zo'n storm niet waar, die beukt op de kerk. Of de lauwheid die ze van zoveel gemeentes breed heeft gemaakt. Of de conflicten die her en der zijn. Of denk maar aan die laatste macht die zich zal openbaren. De antichrist die de kerk naar de kelder wil jagen. En Jezus, waar is hij dan? Kijk, dan ligt hij op de achtersteven, met zijn hoofd op het kussen. Hij slaapt. Jongens en meisjes, hoe is dat nou toch mogelijk? Hoe kun je nou in zo'n storm slapen? Moet je je eens voorstellen dat de wind rondom het huis buldert en de pannen op de daken doet klepperen. Nou, dan ga je je bed uit en dan ga je naar je vader en je moeder toe, want je bent bang, je zoekt een stukje veiligheid. Maar de Heere Jezus slaapt. Hij is 's vaders zoon, jawel, maar hij is ook echt mens. En hij is zo verschrikkelijk moe, zo uitgeput, dat hij zelfs door het tumult van golven en wind niet wakker wordt. Hij houdt zich niet slapend. Hij slaapt echt. Zo diep is hij binnengekomen in heel ons leven met al zijn noden en zwakheden en vermoeidheden. Priester voor al de zijnen, met al hun zwakheden belast. Zelf zwak geworden. En juist zo heel dicht bij. Zo reist hij met zijn kerk mee. Hij zwoegt onder de lasten en de zorgen van het leven, van uw en mijn doorsnee bestaan. Zo ligt hij daar moe en uitgeput te slapen, midden in de storm. Maar er zit ook een andere kant aan. Hij kan dat ook doen, want hij is Gods zoon. Hij weet zich veilig in de hoede van zijn vader. Hij weet dat de vader hem bewaart. Hij vreest niet voor Satan. Hij is zeker van zijn zaak. Hij is zeker van de overwinning die hij zal behalen. Gemeente, als je naar de slapende Heer Jezus kijkt, met een gelovig oog, dan zie je in hem ook iets van de heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader. Dat is een geweldige troost voor zijn volk in nood. Jezus vertoont hier het beeld van zijn Vader, van wie we lezen in de 121e psalm. De bewaarder van Israël slaapt nog, sluimert. Kan het werkelijk misgaan als hij aan boord is? Ja, maar daar hebben de discipelen op dat moment echt geen zicht op. En zo kan het ook vandaag zijn, nietwaar? Dat je het in theorie allemaal prima weet. Dat je weet van wie de Heer is. En dat je weet van zijn belofte, dat hij zelfs bij het naderen van de dood volkomen uitkomst kan geven. Maar gemeente, daar zijn van die perioden in het geloofsleven dat je het niet kunt bekijken. En dat de beloften van God, hoe rijk ze ook zijn, niet spreken. Dat alles een andere kant op wijst. En dat je geloof niet functioneert. Wat dan? Kijk eens wat die discipelen doen. Zo goed en zo kwaad het gaat, strompelen ze of kruipen ze naar hem toe. En met een stem die van doodsangst verschrikt is, schudden ze hem wakker. Meester, bekommert het u niet dat wij vergaan? En we horen een verwijt in hun stem. Wij vechten voor ons leven en voor dat van u, en u doet niks. U slaapt. Ze klagen hem in feite aan. Oh, jawel, ze weten wel dat hij hen lief heeft. Maar nu verdenken ze hem van wreedheid. Ze weten het wel, dat ze hem kunnen vertrouwen. Maar nu worden ze verscheurd door een verschrikkelijke twijfel. Herkent u dat? Dat je zo diep in de nood zit en tot de Heere roept, en dat je je SOS opzet naar de hemel, en de Heere antwoordt niet. En het wordt alleen maar erger met de storm in je leven. En je denkt en je roept, nou ga ik nog verloren. En dat je het toch niet kunt laten om te zeggen, Heere, trekt u zich dat dan niet aan? Dat de noodkreet van een psalmdichter de taal van je hart verwoordt. Waak op, waarom zou gij slapen, Heere? Gemeente, kent u dat nou? Kijk, een mens die de Heere niet echt kent, weet u wat hij doet als hij in de nood zit, dan vlucht hij van de Heere vandaan. Als de Heilige Geest in je hart is gaan werken, nou kan het niet missen. Dan vlucht je juist in de nood naar de Heere toe, je kunt het niet laten. En dan kan het er misschien soms heel vreemd uitkomen. Er zijn misschien hele vreemde gebeden, ook voor je eigen gevoel achteraf. Maar je komt bij hem terecht, het kan niet missen. Zou hij doof zijn voor het gebed van zijn volk? We gaan kijken naar de redding. Zou de Heer echt onverschillig zijn voor wat zijn kinderen meemaken? De Vader die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit loslaat wat zijn hand begon, die het gezegd heeft, ik de Heer word niet veranderd. En daarom zijt gij, o kinderen van Jacob, niet verteerd. U die hem in Christus als uw vader hebt mogen kennen. Hij had u al lief voordat u er was. Voordat deze wereld er was. Zijn liefde is ouder dan de oudste bergen op deze aarde, want ze is van eeuwigheid af. En heeft de Heer u nou eerst lief gehad om u vervolgens te laten vergaan? Om uw levensscheepje te laten zinken en het de duivel te laten winnen? Nee toch? En de Heer Jezus Christus, de zaligmaker, de grote gids en leidsman van de zijne, zou hij ze vergeten? zou hij ze aan hun lot overlaten? Heeft hij ze niet in zijn doorboorde handpalmen gegraveerd? Gemeente, we denken in deze Lijdensweken aan de gekruisigde heiland. Kunt u de gekruisigde heiland in de ogen zien en dan denken dat hij u vergeet en dat hij onverschillig is voor uw nood? Is de Heer Jezus toen naar de aarde gekomen om zondaren te redden, om ze nu te laten vallen? En zal hij die hen vrijgekocht heeft met zijn bloed ze nu nog wegwerpen? Zou hij die hen uit alle heerschappij van de duivel verlost heeft hen nu nog overlaten in de klauwen van de boze? Kan toch niet? En wanneer zijn geest in je begon te werken, zou hij dat werk dan halverwege afbreken? Nee toch? Dat zou toch zijn eer te na zijn? Ja, de Heer Jezus slaapt, maar hij bevindt zich wel in het schip. Hij ligt op de achtersteven op het hoofdkussen, de plaats die bestemd was voor een geëerde gast, vlakbij de stuurman. Een dichter verwoordde dat als volgt: hij bewaart me, die het roer bestiert en over stormen zegeviert. Want ofschoon hij de ogen sluit, zijn hart is nooit gesloten. Moet u misschien wel eens wachten op hem? Hij komt echt wel. Hij laat u niet gaan. Kijk maar, daar staat hij op. En hij bestraft de wind. En hij zegt tegen de zee: zwijg. Wees stil. De Heer Jezus ziet die zwiepende golven. En hij hoort die bulderende wind. En hij voelt de duivelse vijandigheid in die storm. En met een enkel machtswoord brengt hij redding aan zijn beangstigde discipelen. Op datzelfde moment dat hij spreekt, is er geen spoor van die hele storm meer te bekennen. Die onstuimige rukwinden slapen als een roos. En die golven zijn zo vlak als een marmeren plaat. Ze zijn als met een kort bevel als een hond in zijn hok teruggestuurd. En het wordt stil. Ja, dat is een prachtige geschiedenis, gemeente, nietwaar? Maar wat openbaart de Heere ons daarin nu? Wat heeft hij ons daar vandaag mee te zeggen? Laten we nauwkeurig lezen. In de eerste plaats, hij bestraft de wind en de zee. Bestraft. Als u even met mij wilt terugbladeren naar hoofdstuk 1, vers 25. Dan ziet u dat het daar gaat over een man met een onreine duivelse geest. En wat staat er dan in hoofdstuk 1, vers 25? En Jezus bestrafte hem, zeggende: zwijg stil en ga uit van hem. Met andere woorden, de duivel wordt bestraft. Er staat een woord dat betekent letterlijk muilkorven. Zoals een gevaarlijke hond gemuilkorfd wordt. En we zagen het. Die storm was een aanval van de duivel op de Heer Jezus en op zijn kerk. Maar Christus laat hier zien dat hij sterker is dan die hond. Hij muilkorft Satan. Ja, maar aan de overkant dan. In het land van de Gadarenen, daar wordt Satan toch weer actief. En straks op Golgotha, als die hele duivelse helle macht op de Heer Jezus afkomt. Jazeker. Precies zoals de heiland het zelf voorzegd had. Dit is uw ure. En de macht van de duisternis, dat moet gebeuren. Dat staat op het programma van de Vader, dat Jezus moet uitvoeren. Tijdens de storm op Golgotha bestookt de boze hem op het felst. Maar gaan ook alle stormen, al golven en baren van Gods toren over hem heen. Maar de boze komt en heeft aan mij niets, had Jezus ook gezegd. Hoe kan dat? Omdat Jezus het leven is. En dat laat zich nooit ten onder brengen, zelfs niet door de dood. In het evangelie naar Marcus, gemeente, zien we dat op een hele mooie manier. In dit evangelie valt, sneller dan bij de andere evangelisten, de schaduw van het kruis. Dat is de ene kant. Maar dezezelfde evangelist laat ook al heel snel in zijn evangelie het ochtendgloren van de opstanding zien. Het is niet toevallig. Kijkt u maar weer even mee naar vers 39 van het vierde hoofdstuk. Wat we daar lezen. En hij opgewekt zijn. Lucas zegt, hij stond op. Hij staat op. Zoals hij een poos later nog veel heerlijker zal opstaan in de hof van Jozef van Arimathea. Als de overwinnaar van zonde, dood en duivel. Hier laat de Heer Jezus het al zien dat Satan straks voor goed zijn biezen zal moeten pakken. De Heer zal opstaan tot de strijd. Hij zal zijn haters wijd en zijd verjaagd, verstrooid doen zuchten. En die overwinning van de heiland wordt volkomen als hij straks terugkomt. Hij zal de boze en zijn rijk tot de grond toe afbreken. De duivel en al zijn knechten worden in de eeuwige afgrond geworpen. En gemeente, dan ook een waarschuwing vanmiddag. Wanneer wij denken dat we het met de duivel wel op een akkoordje kunnen gooien. Een beetje met hem kunnen spelen. Een beetje met hem kunnen meedoen. Al was dat via bepaalde computerspelletjes, jongelui. Dat kan ook. Of via bepaalde occulte dingen. Even een klein beetje kijken hoe ver je kunt gaan. Als wij denken dat we dat kunnen doen, zien we dan waar dat op uitloopt. Dat je aan het kortste eind zult trekken voor de eeuwigheid. Maar gemeente, wanneer we hier juist zo'n last van hem hebben en zo graag de Heer Jezus willen dienen, dan ontvangen we een heerlijke troost. Want Satan wint het niet. Jezus is overwinnaar. En als we dan soms zo'n last hebben van zijn aanvallen, van zijn ingevingen, van zijn bindingen, ga dan tot de Heer Jezus om bevrijding van hem te ontvangen. Steeds opnieuw, want die boze machten houden niet op om ons aan te vechten. Maar bid het maar. Heere, muilkorft u ze, want daartoe hebt u toch het macht, de macht en het recht. En er werd grote stilte. Stilte na de storm. Die stilte weerspiegelt iets van de harmonie die er is als alle machten definitief verslagen zullen zijn. Als Gods schepping niet langer bedreigd wordt. Als Gods kinderen niet langer belaagd zullen worden. De grote stilte op het meer is een voorproefje van de vrede die het heelal zal vervullen. Die door de Heer Jezus op het kruis verdiend is. Grote stilte die de lofzang wakker wil roepen. De lofzang is in die stilte tot u, o God, in Sion. Leest u er ook wel eens wat van? Zo een voorproefje te mogen ontvangen van de definitieve overwinning die komen zal. Dan tenslotte de uitwerking. Dat is een uitwerking in tweeërlei zin. De Heer Jezus heeft nog een uitwerking, een toepassing, zou je kunnen zeggen, voor zijn discipelen in vers 40. En wat er gebeurd is, heeft zijn uitwerking in hun hart. Dat lezen we in vers 41. Eerst vers 40. En hij zei tot hen, wat zijt gij zo vreesachtig? Hebt gij geen geloof? Letterlijk staat er, waarom zijn jullie toch zo lafhartig. Dat is wel scherp gezegd, gemeente, maar het is wel waar. Maar het is de scherpte van de liefde die verder wil brengen, die onderwijst. De grote zielenherder vermaant de zijne juist om hen te helpen. Want bedenk het eens, het was toch zijn opdracht geweest om naar de overkant te varen? Nou ligt daarin toch de waarborg dat ze er zullen komen. En die discipelen konden op dat moment toch ook niet ten onder gaan, want ze hadden de opdracht van de Heer ontvangen om het evangelie te gaan verkondigen. En de Heere Jezus Christus kon toch op dat moment ook zelf niet ten onder gebracht worden, want hij moest toch nog gaan lijden en sterven, hij moest toch dat hele programma wat de Vader hem gegeven had uitvoeren tot het einde toe. Ach, gemeente, laten wij vanmiddag maar naast die discipelen gaan staan. Bij mooi weer en lange dagen kun je soms zakken vol geloof hebben, nietwaar? Maar o wee, als het gaat stormen in je leven, heb je dat ook wel eens? Dat je dan het idee hebt dat je nog geen mosterdzaadje over hebt. Wat kan de storm ontdekkend zijn in je leven? Dat er van jezelf niks overblijft. Dat je helemaal niet die geloofsheld was die je misschien in vroegere dagen dacht te zijn. Nee, maar dat kan ik wel de baas en daar zal ik wel weerstand tegen bieden. En dan kan je nog met een heel vroom sausje doen ook. Maar oh, als het gaat stormen in je leven, dan kan de Heer je ook op die manier wel eens heilzaam doen schrikken. Ach, die discipelen hadden de band aan de Heer Jezus wel. Ze geloofden wel in hem, op Judas na. Maar zoals Matthäus en Lucas het schrijven, het was klein geloof. Een klein geloof, dat ziet meer op de nood dan op de helper. Dat denkt klein van de Heere. Ja, maar, zegt u of jij, als je nou die geschiedenis nog eens even tot je laat doordringen, je probeert je daar een voorstelling van te maken. Het was toch ook wel begrijpelijk van die mannen, dat ze zo reageerden. Je zult er maar eens in terechtkomen, in zo'n storm. En dan kun je misschien wel een hele mooie geloofstheorie hebben, maar wat begin je daar op dat moment mee? Als je nou de dood voor ogen hebt, wat moet je dan? O, zeker, gemeente. En weet u, daar kan de Heer Jezus nou zo inkomen. Weet u waarom? Omdat hij zelf in alle dingen, gelijk als wij, verzocht is geweest. Heeft hij ook niet als een berg tegen de dood opgezien? Hij komt helemaal naast u staan. En hij voelt u helemaal aan. Dus dat is het niet. En daarom mag een klein trekje in vers 40 ons niet ontgaan. Daar staat, wat bent u zo vreesachtig. Voelt u? Een vrees die de perken te buiten gaat, omdat ze bezig is het geloof in de Heere uit het hart te laten verdwijnen. Een situatie waarin je niet los bent van de Heere, maar waarin je praktisch doet alsof hij er niet is. Een vrees die aan hem doet twijfelen omdat je niet steunt op zijn woord. Nou, dan ben je net als een golf die door de wind bewogen en op en neer geworpen wordt. Gemeente, die vrees, die twijfel, die mogen wij nooit koesteren. Integendeel, die zullen we in de kracht van de Heilige Geest biddend moeten bestrijden. Heere, ik geloof, kom mijn ongelovigheid te hulp. En weet u wat de Heere dan doet? Dan komt die ongeloof niet te hulp. Nee, dan gaat hij je juist van je ongeloof afhelpen. Steeds meer. Dan ben je dan nooit meer bang. Ach, er kunnen zoveel situaties zijn waarin zo in één keer maar weer die vrees op je valt. Maar dan wil de Heere je gaandeweg leren om in die vrees op hem te zien. En hem op zijn woord te vertrouwen. Ik denk aan Psalm 56, waar de dichter het zo zegt. Ten dagen als ik zal vrezen, zal ik op u vertrouwen. Dus niet ervoor of daarna, maar op de dag dat ik zal vrezen, zal ik op u vertrouwen. We lezen in vers 41 de reactie van de discipelen. Ze vreesden met grote vrezen. Dat wil hier zeggen, ze kwamen diep onder de indruk van de macht en de majesteit. En ze werden vervuld met een heilig ontzag voor hun meester. Wie is toch deze, dat ook de wind en de zee hem gehoorzaam zijn? En wat is dat een wezenlijk element in het geestelijk leven, gemeente, dat je voortdurend eigen kleinheid en nietigheid beseft. En dat er altijd iets zal zijn van verwondering en ook ontsteltenis over zo'n God en Heere, die wij nooit zullen kunnen bevatten in de weg die hij gaat en in de macht die hij tentoonspreidt. En als het goed is, dan verdiept zich dat steeds meer in je leven. Dat je steeds meer zicht gaat krijgen op zijn grootheid. De grootheid van zijn macht. Waardoor hij zelfs de duivel de baas kan. En de grootheid van zijn genade. Waardoor hij je thuis wil brengen. Dan word je zelf steeds kleiner en onwaardiger. Maar hij wordt steeds heerlijker. En gemeente, als we daar nou vreemd aan zijn, Daar hebben we alle reden om te vrezen voor een nog heel andere storm die straks zal opsteken. Dat is de storm van het laatste gericht van God dat over deze wereld zal gaan. Zonder de Heer Jezus kom je om. En daarom de vraag, mag ik die stellen vanmiddag? Hoe maakt u nou de reis? Op de Levenszee. We lezen van de discipelen in dit gedeelte. Zij namen hem mee gelijk hij in het schip was. Heb jij de Heere Jezus aan boord genomen? Mag dat dan? Kan dat dan? Een mens kan toch niet... Nee, ik weet precies wat u zeggen wilt. Maar het kan. Het mag. Door Gods genade. Hij komt toch vanmiddag naar ons toe, gemeen. En hij zegt het, zie, hier ben ik. Ik kom vanuit het gedeelte naar je toe. Laat mij de stuurman van je levensschipje zijn. En als jij dan vraagt. Heere, ik zie het. Ik red het niet. Nu niet. En voor de eeuwigheid niet. Komt u alstublieft bij mij aan boord. Dan komt hij. Hij doet niets liever dan dat, gemeente. Echt waar. En dan brengt hij alles mee. Je mag hem meenemen zoals hij is. Als de profeet die je onderwijst. Want ach, wat kun je een dwaas mens voelen, niet waar. Dat je denkt, oh God, wat moet ik nog veel leren. Hij is de profeet. Zo mag je hem meenemen, aan boord krijgen. En hij is de priester die de prijs wil betalen die voor God betaald moest worden om je te verlossen van je schuld. En hij is de koning aan wie alle macht in hemel en op aarde is gegeven. En koninklijk leidt hij al de zijnen door het stormgedruis van deze tijd en deze wereld heen. Naar de veilige haven, naar zijn heerlijke toekomst. Kom gemeen. Neem hem dan gewillig in uw schip. Dan is het goed. En dan komt het goed. Schip der kerk. Dat op de golven van de tijd en wereld vaart. Door de zeeën haast bedolven. En door stormen niet gespaard. Hoe veilig is uw vracht, uw last. De vaart gaat altijd voort. De haven wenkt. De koers is vast. Want Jezus is aan boord. Halleluja. Amen. Zullen we samen de Heere danken en bidden. Heere, we komen maar als hele kleine mensjes bij u. Die stoere kerels waren niet bestand tegen die storm op het meer. En als het in ons leven stormt, Heere, waar blijven we dan met onszelf? Als we het dan met onszelf moeten doen? Heere Jezus, komt u alstublieft aan boord. Bij elke oudere, elke jongere hier in de kerk en thuis. En blijft u alstublieft aan boord. En breng ons zo naar de veilige haven. Dwars door alle stroomgedruis heen. En dat belooft u toch? Heren, laten we het weer mogen zien als we het kwijt waren. En als we heel eerlijk moeten zeggen, de Heere Jezus is nog niet aan boord in mijn leven. U bent vanmiddag naar ons toegekomen. En u hebt het gezegd. Dat u de stuurman van ons leven wilt zijn. O Heere, laten we dan net zo mogen zijn als die discipelen. Ze hebben hem dan gewillig in het schip genomen. Gaat u zo met ons mee, Heere. Het leven gaat weer verder. Met alle ups en downs die daarin begrepen zijn. En u weet ze, u kent ze in ons aller leven. Gaat u ons voor, ja, draag ons door uw almachtige kracht. O Heere, we hebben dat niet verdiend. Waar zouden we blijven als u ons aan onszelf overlaat en met ons handelt naar onze verdiensten? Maar uw Zoon is overwinnaar. Wie is toch deze? Dat ook de winden en de zee hem gehoorzaam zijn, dat de duivelen hem onderworpen zijn. Jezus, uw Zoon, onze Heiland, de grote overwinnaar, geloofd en geprezen zij uw naam. Wij danken u voor deze heerlijke zondag die we met elkaar mochten ontvangen. Heere, zegent u de gemeente ook in de toekomst. We bidden u voor de kerkenraad, om wijsheid voor de broeders, in alle dingen die steeds weer te bespreken en te besluiten zijn. Als er opnieuw een verkiezing voor ambtsdragers zal plaatsvinden, bidden we u dat er weer broeders verkozen mogen worden en dat de vacatures vervuld mogen worden. Zegen de beide dienaren van het woord die hier mogen arbeiden. Maak ze maar vol van uw geest, Heere. En laten ze uit de schat van uw woord steeds weer nieuwe en oude dingen naar de gemeente toe mogen brengen. En zegen zo hun dienst. En Heere, laten we echt een bruidsgemeente mogen zijn die zich onderweg weet naar uw wederkomst. Die alle dingen bekijkt in dat licht. Dan is er veel dat wegvalt. Veel dat betrekkelijk wordt. Maar dan is dat ene belangrijk. Leven voor en met u. Heere, schenk het ons allen. En laten we zo uw komst mogen verwachten met blijdschap. Hoor en gedenk ons en aanvaard onze dank. U zij de lof, de eer en de aanbidding. Nu en tot in eeuwigheid. Amen. U mag de Heere dienen met uw gaven en dan zingen wij tenslotte Psalm 56 vers 6. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. 56 vers 6. Verheft uw harten tot God in de hemel en ontvangt zijn zegen die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.